Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u, en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Hoornaar uit Ermelo zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 53, vers 1, uit de bundel Weerklank. De dwaas zegt bij zichzelf in overmoed, er is geen God. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Ook deze morgen beleiden we dat we onze hulp verwachten van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die van generatie op generatie zijn trouw bewaart en nooit zal loslaten het werk waar zijn hand eenmaal aan begonnen is. En namens die God mag ik u en jullie groeten, genade voor u en jullie van God, onze Vader, van Jezus Christus, onze Heiland en van de Heilige Geest. Amen. De apostel Petrus schrijft: wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Wij vervolgen de dienst en zingen uit de derde psalm, de versen 2, 3 en 4. Verootmoedigen wij ons nu voor Gods aangezicht en luisteren wij naar zijn gebod uit Exodus 20. En zingen wij in aansluiting erop het derde en vierde vers van Psalm 17. God sprak en spreekt nog altijd deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Amen.
Thank you.
bidden wij samen om de leiding van de Heilige Geest en de opening van de Schriften. Trouwe God, op deze eerste zondag in het nieuwe jaar mogen we als deel van uw wereldwijde gezin opnieuw bij elkaar zijn hier in de kerk van Ochten. En we mogen ons ook verbonden weten met alle die thuis op hoorafstand deze dienst mogen meebeleven. We prijzen uw heerlijke naam dat u ook nu nog weer doorgaat met uw werk. En dat u ons wilt laten delen in de vreugde van het evangelie van uw Zoon. Want daarvoor hebt u ons toch hier gebracht. En daarvoor mogen wij deze eredienst houden. Om samen te lezen en te overdenken wat in het evangelie geschreven staat van u, Heer Jezus. Hoe u aan uw openbare optreden begonnen bent en hoe u beantwoord hebt aan de roeping waartoe u van vaders wegen gezonden bent. Wil ons ook deze morgen opnieuw leren om te luisteren en om te gehoorzamen aan dat evangelie. Mag het werkelijk nieuw voor ons zijn? En mogen we ervan ophoren en opkijken? We willen heel eerlijk tegen u zeggen dat we zo vaak van mening zijn dat we het allemaal al wel weten. Maar wilt u ons verrassen en wilt u ons tot de verwondering en tot de aanbidding brengen? Heilige Geest, wij bidden u dat u alle belemmeringen die er bij ons kunnen zijn uit de weg ruimt. En dat u ruim baan maakt voor de Heer Jezus en zijn werk. Wil er ons allebei betrekken. En wil ons ieder persoonlijk aanraken, vernieuwen naar Christus beeld. Zegen ons hier in de kerk, in de nevendienst, in de kinderoppas en thuis meeluisterend. Zegen ons ieder persoonlijk. In Jezus' naam. Amen. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. Wij zingen nu voorafgaand aan de lezingen uit de schrift, Psalm 56, het vierde vers. na de eerste lezing zingen wij uit Psalm 74 de versen 18, 19 en 21. Geef het wild gedierte dat niets in het woeden ontziet de zielen van uw tortelduif niet over. Laat die woorden maar tot u doordringen, ook bij de lezing van de eerste schriftlezing. Dat zijn een paar versen uit Jesaja 13. Nou, als het over Jesaja gaat, dan denken we altijd aan heilsboodschap, de aankondiging van het Messiaanse Rijk. Maar Jesaja heeft ook wel andere boodschappen namens God moeten doorgeven. En een daarvan lezen wij in Jesaja 13, de versen 19 tot en met 22. Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Chaldeeën, Babel zal zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra. Niemand zal er verblijven, nooit meer. En niemand van generatie op generatie zal er wonen. Geen Arabier zal daar zijn tent opzetten en geen herder zal daar neerstrijken. Maar wilde woestijndieren zullen daar neerliggen. Hun huizen zullen vol zitten met huilende uilen. Struisvogels zullen er wonen en bokachtigen zullen er rondspringen. Hyena's zullen janken in zijn verlaten burchten en jakhalzen in zijn paleizen van verlustiging. Zijn tijd om te komen is nabij en zijn dagen zullen niet worden uitgesteld. Hier eindigt de eerste lezing. Uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Marcus lezen wij vanmorgen Marcus 1 en daarvan de versen 9 tot en met 13. Marcus 1, de versen 9 tot en met 13. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En meteen dreef de geest hem uit, de woestijn in. En hij was daar in de woestijn 40 dagen en werd verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. Hier eindigt de lezing uit het evangelie. Wij zijn gelukkige mensen dat wij dit evangelie ontvangen hebben. Maar nog gelukkiger zijn we als we er in geloof ook uit leven. In de verkondiging wil ik vanmorgen een streep zetten onder dat laatste vers dat wij lazen. Marcus 1 vers 13, het tweede gedeelte. En hij, Jezus, was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. En het thema voor de verkondiging van morgen is een wonderlijke safari. Een wonderlijke safari. Wij zingen nu ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 91, de versen 5, 6 en 7. Direct in aansluiting op de verkondiging zingen we lied 420. Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij. Een wonderlijke safari, gemeente van Christus. Het is tegenwoordig helemaal in. En er wordt ook volop reclame voor gemaakt. In reisgidsen die door tour operators op de markt worden gebracht. En op internet wordt er aandacht voor gevraagd. En het zijn vooral mensen die nogal avontuurlijk zijn aangelegd, die er doorgaans belangstelling voor hebben. En het zijn ook dit type mensen die de beslissing nemen om een safari-reis te boeken. De aanbieding in de reisgids of op internet, de foto's die erbij staan, hebben hen uiteindelijk over de streep getrokken. Een safari-reis in Zuid-Afrika of op safari gaan in Tanzania. Ervaar de wilde natuur met onze unieke reizen door Oost-Afrika. Uw droomsafari op maat. Met dit soort advertentieleuzen wordt de interesse gestimuleerd en in daden omgezet. En als je ervoor voelt, ja, waarom zou je het dan niet doen? Goed, kost natuurlijk een paar centen. Maar dat moet je er maar voor over hebben. Op safari. Ongetwijfeld zal het een onvergetelijke vakantie zijn. Maar voor wie zo'n droomreis niet is weggelegd omdat het financieel gewoon niet haalbaar en betaalbaar is, die kan altijd ook nog dichter bij huis terecht, hè? Want ook in eigen land is het mogelijk om op safari te gaan. Er wordt reclame gemaakt, Afrika in één dag beleven in Safari Park Beekse Bergen. En ook daar is volop belangstelling voor en de bezoekers kunnen er hun hart ophalen. Wilde dieren die hebben blijkbaar iets aantrekkelijks. Maar zij hebben natuurlijk ook iets dreigends. Je schrikt ervoor terug en je zorgt dat je niet met ze in aanraking komt. Want oog in oog komen te staan met een leeuw of een beer, een panter of noem ze allemaal maar op. Dat zorgt ervoor dat er levensgevaarlijke en levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Ja, als ze achter de tralies zitten van hun verblijf in een dierentuin, kan het niet veel kwaad als je je in hun buurt bevindt. Hoewel, was niet in Amerika dat er zo'n verzorgster van een leeuw gedood is? Wilde dieren. Daar kun je het maar beter niet mee aan de stok krijgen en daar kun je ook op safari maar beter uit de buurt blijven. In ieder geval, je moet niet doen wat dat Franse echtpaar deed in de Beekse Bergen, uit de auto stappen om eens rustig te gaan kijken. En van de week hoorde ik het bericht ook voorbij gaan dat er weer een echtpaar zomaar uit de auto gestapt was in het jachtluipaardengebied in de Beekse Bergen. Dan vraag je af, ben je nou niet goed bij je hoofd of hoe zit dat in ieder geval? Dat doe je toch niet? Want die wilde dieren zijn nog altijd de vertegenwoordigers van een gebroken schepping. Vertegenwoordigers van een wereld die bol staat van geldingsdrang en vernielzucht. Een wereld die gekenmerkt wordt door moord en doodslag. Een wereld waarin de verhoudingen stuk zijn. De verhoudingen tussen mensen onderling, maar ook tussen mens en dier. En de verhoudingen tussen dieren onderling. Er is bij al het moois wat er op deze aarde te vinden is, sprake van scheuren en barsten die door heel de schepping heen lopen. Flora en fauna maken eveneens onderdeel uit van die verscheurdheid en gebrokenheid. Op safari gaan. Het betekent in een min of meer veilige omgeving geconfronteerd worden met de enorme diversiteit die je aantreft in Gods schepping. Marcus vertelt ons vanmorgen als enige van de evangelisten dat Jezus zich ophield bij de wilde dieren. Is hier ook sprake van een safaritocht die door de heiland wordt ondernomen? Nou, als dat zo zou zijn, dan zou het wel een heel wonderlijke safari zijn. Jezus bij de wilde dieren. Wie nou mocht denken dat hier sprake is van een vakantietrip, zit ernaast. Jezus geniet niet van de schoonheid en de veelkleurigheid en de veelvormigheid van Gods scheppingswerk. Jezus houdt evenmin verblijf bij de wilde dieren om hen te laten zien dat hij voor niets en niemand bang is. Hij is niet als Simson die over zoveel kracht bezat dat hij een leeuw met een blote hand verscheurde. En hij is niet als David die een leeuw en een beer eigenhandig doden, al moet er direct bij worden gezegd dat Jezus meer is dan Simson en meer is dan David. Jezus bij de wilde dieren, dat is beslist geen pleziertocht die hij maakt. Het is evenmin een geweldige stunt die hij uithaalt. Marcus vertelt het ons in het kader van de ambtsaanvaarding door Jezus. Jezus is na zijn doop in de Jordaan door Johannes bevestigd in het ambt van Messias. De geest die op hem is neergedaald, heeft hem op die manier toegerust tot zijn ambt. Alleen, je zou verwachten dat de geest van God een andere manier van aanpak zou hanteren. Iemand die vervuld is door de geest van God, daarvan zou je toch verwachten dat hij geestelijk te werk gaat en dat hij aan de weg timmert. Maar daar merk je bij Jezus eigenlijk helemaal niks van. Gods geest houdt er in onze ogen een vreemde manier van aanpak op na. Want Gods geest zorgt niet voor openlijke en publieke erkenning van Jezus als Heer door het volk. Gods geest schuift Jezus niet naar voren en laat hem geen naam maken door successen te boeken. Het lijkt wel of hij bewust geen gebruik wil maken van dat uitgelezen moment. Want zo vertelt Marcus ons, terstond, zoals de oude Statenvertaling het zegt, terstond dreef de geest hem uit in de woestijn. Het staat er kort en zakelijk. Terstond. Dat is een woord dat door Marcus herhaaldelijk wordt gebruikt. Je zou het een stopwoord kunnen noemen, maar niet omdat het vocabulair van Marcus niet toereikend is en omdat hij geen andere woorden tot zijn beschikking zou hebben. Maar het geeft eerder iets aan van de haast waardoor zijn evangelie wordt gekenmerkt. Marcus jaagt als het ware voort naar zijn einddoel. En dat einddoel is dat is kruis en opstanding van Jezus. Alles wat hij te melden heeft, wordt gestempeld door de kern van dat evangelie. De zelfovergave tot in de dood aan het kruis van Jezus. Daar is hij immers voor naar deze aarde gekomen. En daartoe is hij bevestigd in het ambt van Messias. Marcus wil ons geen sensatieverhaal vertellen over Jezus. Hij wil maar één ding en dat is hem aanwijzen als de door God verkorene die de wil van de Vader ten uitvoer zal brengen en die zo zal zorg dragen voor verzoening en vergeving, voor heelmaking en vernieuwing van Gods hele scheppingswerk. En daarom gunt Gods geest geen rust aan de pasgezalfde ambtsdrager. Het eerste wat de geest met hem doet, dat is hem uitdrijven in de woestijn. Letterlijk staat er in het Grieks nog veel feller, nog veel heftiger. Hij wierp hem uit in de woestijn. En weet u waar ik aan moest denken? Aan wat geschreven staat van die arend. U weet, een arend gooit de jongen op een gegeven moment het nest uit. Niet om ze te pletter te laten vallen, maar om ze te leren vliegen. Maar die arend zelf, die blijft wel in de buurt van die jonge vogels. En op het moment waarop die arenden te pletter dreigen te vallen, duikt die arend onder de jongen, spreidt zijn vleugels uit, vangt die jonge dieren op en brengt ze weer terug naar het nest. Zo leert de arend aan die jonge onervaren beesten hoe ze vliegen moeten. Hij laat ze niet in het nest zitten. Blijft ze niet voortdurend van voedsel voorzien. Hij stoot ze het nest uit. Dat lijkt verschrikkelijk hard en wreed, maar het is voor hun eigen bestwil. Zo drijft, zo werpt de geest van God terstond na de ambtsaanvaarding en ambtstoerusting Jezus de woestijn in. Hij wordt eruit gegooid. Hij komt in de woestijn, in de eenzaamheid, de leegheid, de wildernis. Niet even voor een bliksembezoek of zo, maar gedurende niet minder dan 40 dagen. En dat roept de herinnering op aan Mozes, die 40 dagen vertoefde op de woestijnberg Sinaï, waar hij inzicht ontving in Gods bedoelingen met zijn volk en waar hij ook Gods hand zag in de Tora en uit Gods hand de Tora ontving. Leefregels van de eeuwige God voor zijn volk onderweg. 40 dagen. Het roept ook de herinnering wakker aan Elia, die tijdens een 40-daags verblijf in de woestijn genezen werd van zijn wanhoop en zelfbeklag en zo weer bekwaam werd tot nieuwe taken. En roept dat getal 40 ook niet de herinnering wakker aan de jaren dat het volk van God door de wildernis van de woestijn moest rondzwerven voor het uiteindelijk het land van de belofte mocht binnengaan. 40 dagen in de woestijn. Geen vakantietocht die bol staat van ontbering en spanning en gevaar. Marcus maakt er verder inhoudelijk geen melding van wat er allemaal heeft plaatsgevonden. Maar één ding is wel duidelijk. De tot Messias in het ambt gestelde wordt verzocht door de Satan. Hij wordt getest of hij staande zal blijven en trouw zal zijn aan zijn roeping, waarmee en waartoe hij van Gods wegen geroepen is. Hij wordt getest evenals, ja, bij ons ook mensen getest worden als ze een nieuwe functie gekregen hebben. Dan krijg je ook een proefperiode. Jezus wordt uitgeworpen in de woestijn. Zoals op de grote verzoendag in Israël de bok beladen met de schuld van het volk de woestijn ingestuurd werd. Eruit gegooid werd. Uitgeworpen in de woestijn. Plaats van dreiging en oordeel. Plaats van stilte en toerusting. Plaats waar niet alleen wilde dieren verblijf houden, maar eveneens plaats waar kwade machten en duivels en demonen zich ophouden. En nu ben ik gelijk bij dat stukje uit Jesaja 13 dat we lazen. U zegt, daar ben ik geen duivelen tegengekomen. Nee, dat is waar, niet letterlijk, maar er staat in bepaalde vertalingen ook bokken die huppelen. En hebben in de kunst bokken niet de betekenis gekregen van duivelen? Zijn dat geen afbeeldingen van duivelen geworden? Bokken met allerlei verschillende horens op hun kop. Dat stukje dat we in Jesaja 13 lazen, dat is een heel luguber stukje. Dat is een beeld van een plek waar totaal geen leven, geen menselijk leven meer mogelijk is. Alleen de dieren, de wilde dieren, de demonen houden zich daarop. De woestijn, dat is ook de plaats van duisternis en dood. Een wonderlijke safari. Daar krijgt Jezus mee te maken. Geen trip waar je blij van wordt en waar je vol vreugde naar uit kunt zien of op terug kunt zien. Geen trip waarvan je met volle teugen kunt genieten. Eerder een trip om voor terug te deinzen en bevreesd voor te zijn. Jezus bij de wilde dieren. Jezus bij de vertegenwoordigers van de gebroken schepping, die er niet voor terugdeinzen om elkaar en de mens totaal te ruïneren en te vernietigen. Wat laat Marcus ons met die paar woorden Onze blik slaan in een enorme, diepe en verwoestende ellende waar heel Gods schepping in beland is. En nu is Jezus daar niet met een hele grote boog omheen gelopen. Jezus heeft niet van veilige afstand de diepe kloof gadegeslagen die door de zonde geslagen is, maar hij is er middenin gekomen. Om zo zijn vernieuwend, zijn herscheppend, reinigend, heelmakend werk te doen. Jezus bij de wilde dieren. Dat is geen losse opmerking van Marcus, die nergens op slaat en geen enkele betekenis heeft. Het is juist geweldig zinvol en waardevol dat de evangelist er melding van maakt. Op deze manier wil hij de kern van het evangelie duidelijk maken. Jezus die als lam van God de strijd aangaat met de wilde dieren. De vertegenwoordigers van de hele door demonen beheerste samenleving. Ze worden op eigen terrein opgezocht en bestreden. Wat is deze simpele mededeling van Marcus een geweldige bemoediging voor u en mij. Want de woestijn en het woestijnleven zijn toch ook voor ons herkenbaar, nietwaar? Ons leven kan meer dan eens op een woestijn lijken. Zo leeg en zo zinloos, zo zonder inhoud en zonder God. Als in ons leven geen plaats is of geen plaats meer is voor God, dan neemt de duivel onmiddellijk zijn plaats in en dan laat hij zich als Heer en Meester gelden. Dan dicteert hij ons wat we wel en niet mogen. Dan dansen ze op de puinhopen van het bestaan, zoals Jesaja het laat zien. Woestijnervaringen, wie heeft er geen weet van en wie kan uit eigen ervaring niet zeggen hoe moeilijk en zwaar die kunnen zijn. Duistere machten die bezit van je nemen en die je terroriseren, die als wilde dieren tekeer gaan. Handlangers van Satan. De duivel die je heen en weer slingert en die je leven uit de koers brengt. Wie heeft geen last van die mensenmoordenaar van de beginnen? Of zoals Luther hem zo vaak noemde, die lelijke aap van God. Die God probeert op alle mogelijke en onmogelijke manieren na te doen. En meer dan eens verschijnt hij als een engel van het licht, die zich allervriendelijkst voordoet en intussen alles in het werk stelt om je leven volledig te verwoesten tot het totale los van Godbeweging. En het is niet voor niets dat hij ook vergeleken wordt met een wild dier. Denk maar aan de aanvangstekst voor vanmorgen. Toen we Petrus hoorden zeggen dat hij een brullende of briesende leeuw is, die er alleen maar op uit is om te verslinden. En hij wordt ook vergeleken met een giftige slang, wiens beet dodelijk is. Jezus bij de wilde dieren. Nou ja, dat is nou evangelie, gemeente. Goed nieuws. Een bevrijdend bericht voor ons die leven in een wereld die vaak te vergelijken is met één groot wildpark. Mensen die elkaar bedreigen en die elkaar bij het minste of geringste van kant maken. Wilde dieren die elkaars territorium bevechten en die koste wat kost hun invloed willen laten gelden. Er is een oud Latijns spreekwoord dat zegt homo homini lupus est. De ene mens is voor de andere mens een wolf, een verscheurend dier. Want nu ontdek je dat dierlijke ook niet meer dan eens bij jezelf en bij elkaar. Je zou die andere wel eens behoorlijk willen pijnigen en schade toe willen brengen, hem uit willen schakelen. Is dat niet die wilde dieren mentaliteit en dat wilde dieren gedrag? Daar weet Jezus van en het is voor hem geen reden om ons daarom af te schrijven en definitief terug toe te keren. Hij zoekt ons juist op en komt naar ons toe aan het front. Daar waar de wilde dieren, waar de demonische machten en krachten vrij spel lijken te hebben en oppermachtig lijken te zijn, niets en niemand ons ziet. Je zou zeggen, dat is vragen om moeilijkheden. Zoals die toeristen die gewoon maar uit de auto stappen om die wilde dieren van dichtbij te bekijken. Dan zeggen wij, die zijn gek. Dat is vragen om moeilijkheden. Maar daar wordt ons door de andere evangelisten op gewezen. Jezus biedt de demonische machten tegenstand door zich vast te klemmen aan het woord. Er staat geschreven, er is geschied. En daarmee slaat hij de duivel in principe knock-out. Geeft hij hem de genadeslag. En zo staat Jezus daar vanmorgen in de woestijn als overwinnaar. Je zou kunnen zeggen, het kruis dat in de woestijn is opgericht om heel de mensheid voorgoed te vernietigen, het is een zichtbaar teken van de triomf die is behaald door Jezus. Jezus bij de wilde dieren. Het tafereel verandert nu ineens van angst en dreiging in het beeld van veiligheid en rust. En het is net of hier op deze plaats van verschrikking, duivel, hel, angst. Het is net of hier dat verloren gegaane paradijs weer in zijn oorspronkelijke luister en heerlijkheid wordt hersteld. Lijkt het daar alleen op? Of is het werkelijk ook zo? Het is zo, gemeente. Hier in de woestijn breekt het koninkrijk van God zich baan en wordt de poort van het gesloten paradijs weer wagenwijd opengezet. De wilde dieren die doorgaans afschrikken en angst inboezemen, het worden door de gehoorzaamheid van Jezus aan zijn Vader tot dieren die zo mak zijn als een lammetje. Ze brengen hem geen schade toe. Had precies hetzelfde ook Daniel niet ervaren toen hij in een kuil vol met leeuwen was gegooid. Dan staat er dat korte zinnetje bij opgetekend. De leeuwen heersten niet over hem. Wel, zo treedt Jezus binnen in het machtsgebied van duivelen en demonen, om daadwerkelijk te tonen dat hij hun meerdere en hun sterkere is. In de kathedraal van Worms schijnt een schilderij te hangen waarop Jezus staat afgebeeld als was hij een andere Daniel. Geweldige leeuwengestalten hebben zich voor hem gesteld, maar ze bedreigen hem niet meer. Hij heeft de handen bezwerend opgeheven en zijn gelaat is getekend door trekken van diepe ernst. Een milde glimlach speelt om zijn mond. En de dieren zien hem met grote ogen aan, vol eerbied en vol verwondering. Het is net alsof ze uit een boze droom zijn ontwaakt. Er is een ban gebroken. Ze zijn verlost uit een gevangenschap, uit een harde slavernij. Ze zijn een nieuwe werkelijkheid binnengeleid. De werkelijkheid van de nieuwe eeuw. De heilsheerschappij van God. En het tafereel roept herinnering op aan de beschrijving van de Messias en het vrederijk, waar ook door Jesaja van gesproken was. De wolf zal verkeren met het lam en de luipaard zal bij de geitenbok neerliggen en het kalf en de jonge leeuw en het mesvee te samen en een kleine jongen zal ze drijven. Geen angst meer voor wilde dieren. Heel Gods schepping zal weer beantwoorden aan zijn uiteindelijke bedoeling. Jezus was bij de wilde dieren. En ja, dat moet je ook niet vergeten. En de engelen dienden hem. Waan je je bij het lezen hiervan weer niet terug in het paradijs? Toen de eerste Adam viel, werd het paradijs tot een woestenij. Maar hier, waar de tweede Adam staande blijft, te midden van zielverzoeking en van strijd, waar hij in alle dingen net als wij is verzocht geweest, maar niet zondigde, hier gebeurt het omgekeerde. De woestijn wordt weer paradijs. Ja, is het ook niet door Jesaja geprofeteerd dat de woestijn zal bloeien als een roos? We leven nog altijd in de woestijn, jawel. Maar we kunnen en mogen in het hart van de woestijn op verhoogde toon zingen van hem, onze Heer en Heiland, wiens hemelse gaven ons verkwikken en laven. De engelen dienden hem. Als je dat leest, is dat geen illustratie van hoe het er in Gods toekomst aan toe zal gaan alleen. Want de hemelse hofhouding doet op aarde in het hart van de woestijn al dienst. Ze treden op als diaken voor hem, die gekomen is om niet gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot losprijs voor velen. De engelen, gedienstige geesten, zegt de apostel, ze brengen hun eeuwigheidswerk op aarde al in praktijk, opdat ook wij hem zouden dienen zonder vrees. Een wonderlijke safari. Ja, dat is die uitwerping van Jezus in de woestijn met recht. Het was een tocht met hindernissen. Leeuwen en beren lieten hem onderweg niet met rust. Maar de engelen God stonden hem terzijde, dienden hem. En zo werd de confrontatie met de wilde dieren niet minder dan een grote overwinning. Heel het rijk der duisternis moet eens en voorgoed weten wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer. En hem alleen komt toe alle eer. Dat brengen de engelen Gods tot uitdrukking in hun dienst aan Jezus. Een wonderlijke safari, waardoor we voor eeuwig gezegend zijn. We zitten nog in de woestijn, maar we zijn op weg naar het beloofde land. Komt, laat ons voortgaan, kinderen. Ze zal ons niet berouwen, de keus van het smalle pad, want we kennen immers de getrouwe die ons heeft lief gehad. Vest al uw hoop op hem, dat ieder het aangezicht de ginds naar de Godstad richtte. Daar ligt Jeruzalem. We reizen met elkander. We wandelen hand in hand. En de een die zij tot troost, de ander op weg naar het vaderland. Zijn wij als broeders één, geen strijd om beuzelingen, daar engelen ons omringen. Ja, het is God die zijn engelen aangaande u beveelt, dat ze u behoeden op al uw wegen. En weet u, daarom kun je het altijd volhouden op safari door de woestijn van het leven. Jezus is ons voorgegaan en hij gaat ons toch altijd voor. Totdat we bij onze hemelse Vader voor eeuwig thuis zullen komen. een goede safari. Een behouden thuiskomst. Amen. Laten we nu overgaan tot de dienst van de gebeden. En in de voorbeden willen we denken ook in het bijzonder aan de zieken. Aan broeder Rien Drost, mevrouw van Eldik Bor en mevrouw Jansen van Eldik. Zullen wij samen bidden. Eeuwig trouwe God, we prijzen uw heerlijke naam die tot onze vreugde nabij is en die wij te allen tijden mogen aanroepen. In een wereld waarin allerlei duistere demonische machten en krachten het voor het zeggen lijken te hebben. En waarin we meer dan eens een speelbal lijken te zijn van niets en niemand ontziende invloeden die uit zijn op onze ondergang. Mogen wij ons vastklemmen aan de naam van uw Zoon, in wie u ons altijd nabij bent en in wie u werkelijk met ons bent. Wij danken u, Heere Jezus, dat u in en met uw leven en uw werk duidelijk hebt willen maken. Dat u de demonische machten en krachten niet uit de weg bent gegaan, maar ze tegemoet bent getreden en ze op eigen terrein hebt verslagen. En voor dat heerlijke evangelie van bevrijding en vernieuwing willen wij u groot maken. Dank u wel dat er in een wereld die in de greep lijkt te zijn van de vorst van de duisternis geen enkele reden is om depressief te worden en bij de pakken te gaan neerzitten. We mogen uw overwinning over het rijk van de duisternis vieren en we mogen jubelen van vreugde omdat u werkelijk Heer en Meester bent en omdat wij in uw handen veilig en geborgen mogen zijn. Mogen we elke keer opnieuw uit die geloofszekerheid leven en willen ons in en door de diensten van het woord leren om ons te oefenen in het leven uit uw overwinningskracht. Doe ons vaststaan in het geloof dat we in en door u, Heere Jezus, meer dan overwinnaar zijn. En leer ons zo ook weerstand bieden aan de vurige pijlen van de boze. En mogen we zo als leden van uw gezin ook voor elkaar tot steun zijn in de strijd tegen de demonische machten die ons in hun wurgende greep trachten te krijgen. Mogen we elkaar bijstaan en helpen om weerstand te bieden en in uw naam de duivel de deur te wijzen. Mogen we elkaar inspireren en stimuleren. Zo willen we ook bidden voor allen die het moeilijk hebben vanwege eenzaamheid en verdriet, vanwege ziekte en zorgen. En we noemen ook vanmorgen de namen die we zojuist al noemden. Broeder Rien Drost, mevrouw van Eldik Bor en mevrouw Jansen van Eldik. Maar niet alleen hun namen noemen we. We denken ook aan al die mensen wier namen misschien wel nooit genoemd worden, maar die toch last hebben van zorg, van pijn, van moeite en verdriet. Laat in hun en in onze zwakheid genoeg voor ons allen zijn, uw genade alleen. Wij bidden u voor de gemeente, voor jongeren en ouderen, voor allen die leiding hebben te geven en die geroepen zijn in het ambt om te dienen. Mag door de dienst van allen die verantwoordelijkheid dragen, iets zichtbaar worden van uw overwinningskracht, Heer Jezus. En laat het verlangen mogen groeien naar uw komst in heerlijkheid. Maranatha. Kom, Heer Jezus. Ja, kom spoedig. Amen. U mag uw gave geven. En wij zingen daarna ons slotlied, lied 447. Jezus, ga ons voor deze wereld door. Bewaar het woord, ontvang de zegen van God en gaat als gezegende mensen van hier om tot zegen te zijn voor elkaar en allen die God op uw weg plaatst. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allemaal. Amen.